Van harte welkom in de Pottenbakker deze morgen. Ik ga beginnen met iets te lezen uit de brief, de Hebreeënbrief. Maar u bent genaderd tot de berg Zion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen. Tot een feestelijke vergadering aan de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemel opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. Wij zijn hier in Gods aanwezigheid door Jezus. En ik hoop dat u gekomen bent deze morgen met een verwachtend hart en met het besef van, ja, ik zie er naar uit om tot die berg te komen. Ik zie er naar uit om tot God te komen, om God te ontmoeten, om iets te horen van wat dat hij zegt, om hem beter te leren kennen. Maar ook om God groot te maken. En dat gaan we ook doen deze morgen. We gaan beginnen met liederen te zingen tot eer en glorie van God. Dus laten we recht staan en God groot maken in zijn aangezicht, in zijn aanwezigheid.
Maak groot onze God. Thank you. Glorie.
Thank you.
Van de maand is een lied dat we ooit vroeger nog hebben gezongen vaak. Dank u voor het kruis. Waardig is het lam. We gaan dat de hele maand zingen. Lied nemen. De Heer is mijn bevrijder. kunnen nog eentje samen recht staan. En dan is het kindermoment. De Heer is mijn bevrijder.
Is mijn bevrijder.
Het kindermoment. En dat is Nancy die komt. En na het kindermoment hebben we het nieuwe lied van de maand, Every Move I Make.
Het is al enkele weken geleden, maar de kinderen van de grote zondagsschool, weten jullie nog rond welk thema wij eigenlijk werken? Want we hebben nu een paar keer geoefend voor de kinderdienst. Dus het is al denk ik een 3 of zelfs misschien 4 weken geleden. Weet jullie nog rond welk thema we bezig zijn? Het gaat over
God belooft.
Ja, wat God belooft, Gods belofte. Ik wil daarover verder gaan vandaag. En eigenlijk gaat het vandaag over falen en vertrouwen op Gods belofte. Maar dat klinkt wel heel moeilijk. Hè. Wat is falen? Weten jullie dat? Nee, geen idee. Dat was niet lukken. Als het niet lukt, dan ben je aan het falen. Het lukt niet om op Gods belofte te vertrouwen. En er waren ook heel wat mensen in de Bijbel waarover zoiets lezen. En dan dacht ik aan een vriend van Jezus. Ik dacht aan Petrus. Kennen jullie Petrus? Ja. En Petrus die zag op een bepaald moment Jezus op het water lopen. En hij vroeg, Heer, bent u dat? Als u dat bent, mag ik ook bij u komen? En Jezus zei, ja, kom maar. En hij probeerde, en het lukte om op het water te lopen. Maar dan keek hij om zich heen en hij zag die hoge golf en hij dacht, oei, 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 dat gaat niet gaan. Ja, en hij zakte in het water neer en Jezus trok hem dan terug naar boven. Stel je voor dat ik hier een hele, hele hoge ladder heb. En mama of papa die zeggen, klim maar helemaal naar boven. Tot aan de, hier zijn de appartementen hierboven. Misschien wel tot aan de tweede verdieping. Ik zal wel die ladder vasthouden. Zouden mama en papa echt die ladder vasthouden, denk je? Of zou je zomaar alleen mogen? Toep, 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 toep. Tweede, ja, ik denk het ook, dat ze hem zouden vasthouden. Ja? Dus je vertrouwt op je mama en papa, die gaan dat voor jou doen. Ja, maar misschien, ja, ik ben ook een beetje zo, die eerste 10 trapjes, geen probleem. Maar de volgende trapjes, dan kijk ik naar beneden en zeg ik, oei, wat is dat hoog? Dan falen we eigenlijk in het vertrouwen. En daarover ga ik het straks hebben in de zondagsklas. Ja. En je hoorde het al van Thomas, we gaan ook een nieuw liedje zingen. Every move I make. Ja, dat is geen Nederlands, dat is Engels. Begrijpen jullie dat? Every move I make? Wat betekent dat? Every move I make. Jij weet dat.
Beweging die ik maak.
Voor elke beweging die ik maak. Ga eens mijn tekst erbij pakken, want daar val ik mijn blaadje mee. Oh, het staat op de achterkant. Every move I make in you. You make me move Jesus. Begrijpen jullie dat? Dus elke beweging die ik maak, maak ik in jou. Jij zorgt dat ik beweeg, Jezus. And every breath I take, I breathe in you. Wat zou dat willen zeggen? Wat zou dat willen zeggen? Every
adem ik neem.
Ja, elke adem die ik neem, adem ik. Ik kan het al een beetje spieken, ik kijk maar een keer achter je. Adem ik in jou. Ja? Dan zingen we ook Waves of Mercy een beetje verder. Ik weet niet of het mogelijk is om de teksten een beetje verder te doen. Waves of Mercy, Waves of Grace. Dus halve van genade. Of van barmhartigheid, zegt men soms ook. Hè. Ik denk aan de barmhartige Samaritaan. Everywhere I look, overal waar ik kijk, zie ik je gezicht. Het zal misschien een beetje moeilijk zijn in het begin om te zingen, maar we gaan wel proberen. Hè? Gaan we al starten, Thomas? Oké. Wie kent het liedje? Hoe meezingen?
me move, Jesus. Every breath I take in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I breathe in you.
Straks is een dansje op leren. Dat volgende week nog veel beter gaat. Zal je dan meedansen, Joshua? Ja, oké. Ik ben heel blij. Wie wil nog graag bidden? Zo enthousiast allemaal? Oké, gelukkig.
Heer God, ik wil danken dat we een fijne dag kunnen zijn op de kerk. En dat we meer kunnen leren over u. En dat we goede dingen kunnen doen. In Jezus' naam. Amen.
Dat liedje, Every Move I Make in You. Dat doet mij denken, dat brengt herinneringen terug. Ik heb dat ook nog gezongen als kind. Goed. Welkom. Goedemorgen allemaal. Dinsdag, zoals jullie waarschijnlijk weten, is het een feestdag. Hopelijk ga je niet moeten werken dinsdag. Nee, weet iedereen waarom? Wapenstilstand, ja. Wapenstilstand, 11 november. Wanneer dat de slachtoffers van de twee wereldoorlogen worden herdacht. De erfenis van de Eerste en Tweede Wereldoorlog voelen we nog steeds vandaag. Volgens de Britse historicus Tom Holland... Hij zei dat de herinneringen aan de gruweldaden van Nazi-Duitsland heeft in Europa de morele visie op goed en kwaad bepaald. Dus de laatste 80 jaar, wat voor de meeste mensen het voorbeeld is van kwaad, van evil, is wat de nazi's hebben gedaan. En in bijzonder in de concentratiekampen. Dat heeft de morele visie bepaald van veel mensen in Europa. En voor een lange tijd werden bepaalde ideeën, bepaalde politieke boodschappen, bepaalde visies totaal onaanvaardbaar, omwille van de connotaties, omwille van de collectieve herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Maar de laatste jaren vermindert dat. We zijn meer en meer verwijderd in de tijd van de oorlog, de Tweede Wereldoorlog. De mensen die het hebben meegemaakt zijn minder aanwezig. En dus, wij gaan toch naar onzekere tijden, denk ik. Tijden van misschien nieuwe waarheden, nieuwe boodschappen, nieuwe dingen die onze morele visie gaan bepalen als samenleving in Europa. Maar voor een lange tijd, die collectieve herinnering werd in leven gehouden door de kracht van rituelen. De kracht van plechtige herdenkingen. Als je denkt, ook op 11 november zal de koning bij het graf van een onbekende soldaat een moment nemen waar dat wordt herdacht. En in sommige landen zijn die herinneringen, die collectieve herinneringen, die momenten, die plechtigheden, worden nog vrij sterk nageleefd. En de bedoeling van die dingen, de bedoeling waarom dat mensen dat doen, is om die herinnering levend te houden. Is het versterken van een bepaalde boodschap. En die boodschap is, of was, nooit meer oorlog. Dat was de mantra, de boodschap, bij die herdenkingen die altijd steeds weer klonk. Nooit meer oorlog. Nooit meer willen we in Europa zoiets meemaken. We zien hier de kracht van rituelen, de kracht van zo'n plechtigheid. Het geeft een groep mensen een gedeelde geschiedenis. Wij allen zijn de erfgenamen van die geschiedenis. Wij delen in dat verhaal. Het geeft een gedeelde identiteit en het geeft ook een gedeelde doelstelling. Nooit meer oorlog. Wij willen dat nooit meer meemaken en dat vraagt van ons allemaal een inzetting, een inspanning. Dus hier zie je de kracht van rituelen. Het brengt mensen samen, een groep mensen. Het vormt gemeenschap rond een gedeeld verhaal. Ook in de Bijbel zien we de kracht van rituelen. En ik wil even twee heel grote voorbeelden, één van het Oude en één van het Nieuwe Testament. Kan iemand raden welk ritueel dat ik het over heb voor het Oude Testament? Iemand een idee? Een groot plechtigheid. Er zijn er veel in het Oude Testament. Maar ik heb in gedachten de Pessachmaaltijd. De Pessachmaaltijd. Nou, de uittocht, dat moest de herinnering zijn, de herdenking van de uittocht uit Egypte. Het Exodus-verhaal. Het verhaal van het ontstaan van het volk Israël. Dat gered werd uit slavernij. Gered om een relatie te hebben met God. Dat was hun bestaansgeschiedenis. En het werd herhaald. Het werd continu opnieuw uitgebeeld. En in herinnering gebracht door de Pessachmaaltijd. Waarom? Zodat ze het niet zullen vergeten. Zodat er een gedeelde visie is. Zodat er een gedeelde identiteit is. Wij zijn het volk van God die God heeft gered uit slavernij. Het versterken van die gemeenschappelijke identiteit. Die gedeelde geschiedenis. Ik ga even snel uit Exodus lezen waar dat we heel duidelijk zien waarom dat God het heeft ingesteld, waarom God het heeft gegeven, dit ritueel, aan het volk. Exodus 12. Vers 14 lezen we. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heer. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. En dan verder vanaf 24. Houd dit als verordening voor u en uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal gebeuren als u in het land komt dat de Heere u geven zal, zoals hij gesproken heeft. Dan moet u deze dienst in acht nemen. En het zal gebeuren als uw kinderen tegen u zullen zeggen, wat betekent deze dienst voor u? Dan moet u zeggen, dit is een Pesach, een Pascha-offer voor de Heer, die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij ging, toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Dus ze moesten het regelmatig opnieuw herdenken. Kracht van het ritueel. En in het Nieuwe Testament hebben wij dus ook een heel belangrijk ritueel. Het avondmaal. En eigenlijk was dat ook een Pesachmaaltijd die Jezus heeft een nieuwe betekenis aangegeven. Hij zal het offerlam worden. En net zoals God de Israëlieten heeft gered uit slavernij, redt Jezus zijn kerk uit slavernij aan de zonde. Net zoals God een verbond heeft gemaakt met het volk Israël, zo heeft God in Jezus een nieuw verbond gemaakt. Opnieuw het kracht van ritueel. Ritueel die regelmatig moet plaatsvinden, zodat wij de kerk zouden niet vergeten. Denk aan Jezus zijn woorden, doe dit tot mijn gedachtenis. En net zoals het samen vieren van het Pesachmaaltijd het volk Israël dat gemeenschappelijke identiteit gaf en versterkte, zo doet het avondmaal dat met ons. Het is formatief, het bindt ons samen. Het versterkt dat gedeelde identiteit die wij hebben in Christus. Maar nog een ander ritueel, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, is liederen zingen. Opnieuw, het is formatief voor de gemeenschap, als we het daarnet gedaan. We hebben allemaal samen hetzelfde gezongen. Dezelfde woorden, dezelfde tekst, dezelfde boodschap tot ons laten binnenkomen door het samen te zingen. Graham Kendrick, die veel worship songs heeft geschreven, heeft onlangs in een artikel het volgende geschreven. Hij zei, zij die de liederen kiezen in een kerk, zijn de gatekeepers. Degene die de poorten bewaken van de kerk. Want zij gaan de theologie van de kerk sterk gaan beïnvloeden. Dus wat we geloven als kerk wordt ook grotendeels bepaald door de liederen die we zingen. Ik mag denken dat ik hier nu een invloed zal hebben over jullie geloof, maar eigenlijk, ik vermoed dat de liederen die wij zingen op de zondag, herhaaldelijk zingen, dat die toch wel een heel sterke invloed hebben op wat wij geloven en wat wij denken. En dat vormt ons als gemeente. Dus is het belangrijk, komen de liederen die wij zingen overeen met de boodschap van de Bijbel? Staan we daarbij stil soms bij wat we zingen? De woorden die wij zeggen en zingen samen, wat betekenen ze? Voor veel evangelische kerken wereldwijd is het Hillsong die de liturgie van de kerk nu bepaalt. Het is gewoon zo. Zij hebben de grootste likes op YouTube, de meeste bekeken filmpjes. Dus zij gaan bepalen wat is de theologie van de kerken. Willen we dat? Kunnen we daar? Ik zeg niet dat het niet goed is, ik zeg gewoon, wees bewust van wat we zingen. Voor Israël zij hadden ook een opwekkingsbundel, wat voor ons een opwekkingsbundel is misschien. En dat waren de psalmen. Dat was de liturgie van het volk Israël. En ook in de psalmen werd het verhaal van Israël, het ontstaan van Israël, wat God heeft gedaan voor hen, herhaaldelijk opnieuw herdacht en gezongen en overgezongen. Ik ga even Psalm 78, dat gaat ook. Psalm 78 is een voorbeeld daarvan dat het verhaal van Israël wordt herdacht. Psalm 78, vers 4. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heere vertellen, zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Opnieuw die nadruk op de kinderen, dat de volgende generaties het ook zullen weten. Het was een stukje, niet alleen natuurlijk de psalmen, ook de Pesachmaaltijd, maar het was ook de psalmen, het samen zingen, de liturgie van het volk Israël, dat ging die boodschap versterken, dat gemeenschappelijke identiteit van waar zijn we vandaan gekomen, wat heeft God voor ons gedaan, hoe heeft God ons gered, wie zijn wij als volk, dat door de psalmen werd opnieuw herhaald. En wij gaan ook een van die psalmen bekijken vanmorgen, waarin dat de lezer of de zanger, want een psalm werd, is een lied, werd uitgenodigd om zelf deel te worden van dat verhaal van Israël. Door het mee te zingen, door God te loven en prijzen en door mee te doen aan de rituelen van de tempel. Dus we gaan samen kijken naar Psalm 66. Psalm 66. Psalm 66. Een lied, een psalm voor de koorleider. Juich voor God, heel de aarde. Zing psalmen voor zijn heerlijke naam. Geef hem lof en eer. Zeg tegen God, hoe ontzagwekkend bent u in uw werken. Om de grootheid van uw macht veinzen uw vijanden, dat zij zich aan u onderwerpen. Laat heel de aarde zich voor u neerbuigen en voor uw psalmen zingen. Laat zij voor uw naam psalmen zingen. Kom, aanzie Gods daden. Ontzagwekkend is zijn doen voor de mensenkinderen. Hij heeft de zee veranderd in het droge. Zij zijn te voet door de rivier gegaan. Daar hebben wij ons in hem verblijd. Hij heerst eeuwig met zijn macht. Zijn ogen houden de wacht over de heidenvolken. Laat de opstandigen zich niet verheffen. Loof, volken, onze God. Laat het geluid van zijn roem horen, die onze ziel weer het leven geeft en niet toelaat dat onze voet zal wankelen. Want u hebt ons beproefd, o God. U hebt ons gelouterd, net zoals men zilver loutert. U had ons in het net gebracht. U had een knellende band om ons middel gelegd. U had de sterveling over ons hoofd doen rijden. Wij waren in het vuur en in het water gekomen, maar u hebt ons uitgeleid naar de overvloed. Ik zal met brandoffers uw huis binnengaan. Ik zal aan u mijn geloften nakomen, die mijn lippen hebben geuit en mijn mond heeft uitgesproken in mijn nood. Brandoffers van mestvee zal ik u brengen, samen met de offergeur van rammen. Ik zal runderen met bokken als offer bereiden. Kom, luister, allen die God vreest, en ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Ik riep tot hem met mijn mond, en hij werd geroemd door mijn tong. Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft naar mij geluisterd. Hij heeft acht geslagen op mijn luide gebed. Geloofd zij God, die mijn gebed niet heeft afgewezen en zijn goede tierenheid mij niet heeft onthouden. We kunnen deze psalm in vijf gedeelten opsplitsen. En ieder gedeelte begint met een werkwoord. Het eerste is vers 1 tot 4, juich. Juich voor God, heel de aarde. In die eerste vier versen is het een oproep tot heel de aarde om God te loven, prijzen en eren. Waarom? Omwille wat we lezen in vers 3, omdat Gods daden ontzagwekkend zijn. Hij is omdat hij almachtig is, om wat hij gedaan heeft. Omwille van zijn daden moet heel de aarde hem juichen. Merkwaardig, niet alleen Israël, maar heel de aarde moet God juichen. Tweede gedeelte, vers 5 tot 7. Kom en zie Gods daden. Ontzagwekkend is zijn doen voor de mensenkinderen. Hier in het tweede gedeelte is het een uitnodiging. Kom en zie, een uitnodiging om Gods daden, Gods ontzagwekkende daden, te komen bekijken. Kom en zie Gods daden. Heel interessant, het zijn daden voor de mensenkinderen. Dat is opnieuw met opzet daar, niet alleen daden voor Israël, maar voor de mensenkinderen, voor alle mensen. Maar de volgende zinnen maakten toch duidelijk dat zijn daden gaan over het verhaal van Israël, over de Exodus. Hij heeft de zee veranderd in het droge. Ze zijn te voet door de rivier gegaan. Maar andere woorden, het is een verwijzing naar het moment dat God heeft de zee in twee gesplitst. En het volk kon veilig erdoor om zo gered te worden uit de slavernij in Egypte. Dus Gods daden, bewezen in het verhaal van Israël, hebben kosmische gevolgen. Het is niet alleen voor Israël, het is voor heel de aarde, alle mensen. Interessant. En dat is ook duidelijk in vers 4, waar we lezen dat Gods oog is op alle volken, niet alleen Israël. Vers 7. Zijn ogen houden de wacht over de heidenvolken. Dan de derde gedeelte is vers 8 tot en met 12. Wat begint? Loof, volken, onze God. Opnieuw, alle volken, loof God. Opnieuw die oproep tot heel de aarde om God te loven, te prijzen, te eren. Zoals in die eerste gedeelte. En opnieuw de reden waarom is vanuit het verhaal van Israël. Hij heeft ons beproefd. Een verwijzing naar de tijd, de beproeving in de woestijn van Israël. Dus opnieuw de reden waarom heel de aarde God moet prijzen, is omwille van wat hij heeft bewezen, zijn daden in het verhaal van Israël. Maar dan komt er in het volgende gedeelte een wending. Want dan lezen we, ik zal met brandoffers uw huis binnengaan. Het wordt plotseling persoonlijk. Ik. Is dit een koning van Israël? Iemand die het volk vertegenwoordigt? Dat kan, misschien. In ieder geval, deze persoon neemt het voorbeeld voor hier in de psalm. Nadat de auteur de oproep heeft gedaan om te komen kijken naar de daden van God, doet hij het zelf. En wat doet hij? Hij brengt offers in de tempel van God. En op deze manier vervult hij de beloften die hij heeft uitgesproken toen hij in nood was. Offers brengen in de tempel was de eredienst van toen. Dat was de voorgeschreven manier om God te loven en te prijzen. Dat was naar de tempel gaan en hem groot maken en offers geven. Misschien herken je daar een spanningsveld, want in een andere psalm, in psalm 51, geschreven door de koning David, nadat hij tot rouw inkeer is gekomen omwille van het overspel dat hij had gepleegd met Bathsheba, schrijft hij, u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers van God zijn een gebroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart zult u niet, o God, verachten. Is er hier een beetje van een spanningsveld dan? Want de ene zegt, ja, ik geef antwoord op wat God heeft gedaan door offers te brengen. Dat is de manier waarop ik God zal grootmaken. Maar dan zegt David, ja, maar offers verlangt God niet. Nee, wat God verlangt is een gebroken hart. Hoe kan je die twee dan verzoenen? Wil David hier zeggen dat de offers zinloos waren? Denk het niet. In Psalm 51 erkende koning David dat het niet genoeg is om gewoon godsdienst uit te oefenen. Het is niet genoeg om gewoon de offers te brengen in de tempel en denken, voilà, het is gedaan. Ik heb mijn plicht gedaan, nu hoef ik geen zorgen meer te maken. Nee, het moet vanuit het hart komen. En het is hetzelfde met rituelen vandaag. Ik denk, soms zijn wij een beetje angstig voor rituelen, of dat woord ritueel, omdat wij denken onmiddellijk aan, ja, maar een ritueel dat niet gemeend is vanuit het hart, dat is zinloos, dat heeft geen betekenis. En dat is waar. David zegt het zelf. God verlangt naar een gebroken hart. Maar wil dat zeggen dat de rituelen totaal geen nut hebben dan? Of dat we geen rituelen meer doen? Nee. We hebben het avondmaal, natuurlijk doen we nog altijd rituelen. En dat is nodig. Maar het is niet genoeg om gewoon het avondmaal te nemen. Het moet oprecht zijn en moet van ons hart komen. En dan komen we aan het laatste gedeelte, vers 16 tot 20, waar dat het begint met de woorden: kom, luister, allen die God vreest, en ik zal vertellen. Hij sluit af met een persoonlijke uitnodiging. Het is opnieuw een uitnodiging, maar het is nu persoonlijk. Net zoals de auteur is ingegaan op de uitnodiging, zo worden de lezers, de zangers, ook uitgenodigd om erop in te gaan. God heeft niet alleen het volk Israël gered, hij heeft ook de gebeden van de auteur verhoord. God is niet alleen het God van Israël, God is ook de God van de persoon, de individu, de mensen die kwamen in de tempel. En zo worden de lezers, de zangers van deze psalm uitgenodigd om tot dezelfde God te roepen die Israël had gered uit slavernij. Dezelfde God. Die God was ook hun God. En zo komen we, denk ik, tot de kernidee van deze psalm. Psalm 66 is een uitnodiging voor iedereen, heel de aarde, om de God van Israël te prijzen, omwille van zijn wonderbaarlijke daden gedemonstreerd in het verhaal van Israël. Meer zelfs, door God zijn daden te herdenken in zang en door de tempeldienst te doen, worden de auteur en de zangers, de mensen die deze psalm zingen, meegenomen. Ze worden meegenomen in een groter verhaal. Hun persoonlijk verhaal wordt verbonden met het groter verhaal van Israël. Het is een uitnodiging om deel te maken van dat verbond. En door eraan deel te maken, wordt het ook plotseling heel persoonlijk. Want de God die Israël heeft gered uit slavernij, is ook mijn God en is ook jouw God. Even kort samengevat dus. De kracht van het ritueel is een groep mensen te vormen met een gedeelde geschiedenis, een gedeelde identiteit en een gedeelde doelstelling. En Psalm 66 was dan een uitnodiging aan zij die meezongen in de tempel om door het samen te herdenken van Gods wonderbaarlijke daden deel te worden van dat verhaal en zich daardoor te laten vormen als mensen. Hoe kunnen we dit dan toepassen op ons vandaag? Het verhaal, zoals ik al gezegd heb, dat de psalmen naar verwezen, was het Exodus-verhaal. Het bestaansgeschiedenis van het volk Israël. Dat herdacht werd in de Pessachmaaltijd. Wij als kerk hebben ook een bestaansgeschiedenis. Dat is Jezus zijn dood en opstanding, herdacht ook in een ritueel, het avondmaal. En net zoals de zinger... Net zoals het zingen van Psalm 66, de tempelhanger, de Israëliet, de Jood, uitnodigde om deel te worden van dat groter verhaal van Gods wonderbaarlijke daden, geopenbaard aan Israël. Zo zijn de liederen in onze kerk ook een uitnodiging naar iedereen, om deel te worden van dat nieuw hoofdstuk in Gods verhaal, nu geopenbaard in en door zijn Zoon Jezus. En dat kan heel persoonlijk worden, dat God, de God die zichzelf heeft geopenbaard toen Jezus stierf aan dat kruis, ook jouw God is en ook mijn God is. Dat hij het ook voor jou heeft gedaan. We gaan straks samen afsluiten, of we gaan straks samen het avondmaal vieren. Maar eerst twee woorden. Eerst een woord voor zij die zichzelf christen beschouwen. Rituelen versterken een bepaalde boodschap en vormen gemeenschap. Dus, als dat het geval is, als christen, wees niet schuw om deel te nemen aan de rituelen van deze kerk. Zing mee. Laat de liederen jou vormen. Neem deel aan het avondmaal. Laat jezelf vormen door het verhaal dat hier verteld wordt, dat hier verkondigd wordt. Bid regelmatig. Doe het op je eentje, doe het samen met anderen. Laat de gewoonten of de rituelen van de kerk jou vormen als persoon. Want zij hebben als doel om jou mee te nemen in een groter verhaal van Gods openbaring in Jezus. Zij zullen jou vormen en jou een identiteit geven. Dus ga bewust om met de praktijken van het christelijk leven. Denk na over de liederen die wij zingen. Sta stil bij de betekenis van het avondmaal. Laat het tot jou spreken. En misschien een meer delicate vraag voor sommigen in onze gemeenten. Zijn er bepaalde christelijke gewoonten of rituelen dat wij opnieuw moeten invoeren? Als protestanten en evangelische christenen is het zo dat wij soms reageren op de rituelen van de katholieke kerk. En daardoor hebben wij toch wel ook veel christelijke rituelen laten vallen. Maar zoals in Psalm 51 ons leert, is het onze hartsingesteldheid die telt, dat cruciaal is. Een ritueel doen zonder te begrijpen waarom is zinloos, is nutteloos. Het verliest ook zijn kracht. Maar betekent dat dat alle rituelen slecht zijn? Het is goed om erover na te denken. En misschien moeten we ook nadenken als gemeente. Wat zijn de rituelen die belangrijk zijn? Hoe kunnen wij door onze praktijken, onze gewoonten, richting wijzen op Jezus? Want rituelen zijn tekens. Het zijn tekens die wijzen in een richting, die een verhaal vertellen. Dus als je ideeën hebt, laat het maar weten. En voor zij die zichzelf niet als christen beschouwen, ook een woord voor jullie. Deze kerk, samen met de kerk over heel de wereld, heeft een specifieke boodschap. Wij hebben een boodschap. Die boodschap is niet veranderd en zal ook niet veranderen. Misschien verandert het uiterlijk. De kerken zien er een beetje anders. De liederen die wij zingen, de manier waarop wij zingen, dat verandert. Maar de boodschap blijft hetzelfde. De boodschap is het evangelie. Het goed nieuws dat God in en door Jezus zijn dood aan het kruis de wereld heeft verzoend met zichzelf. En die boodschap van de kerk is per definitie onlosmakelijk verbonden met de uitnodiging. Net zoals in deze psalm, telkens weer een uitnodiging. Zo is onze boodschap, het evangelie, ook per definitie een uitnodiging aan iedereen om deel te worden van Gods verhaal in Christus. Net zoals Psalm 66 heel de aarde uitnodigt om God te eren, zo nodigt de kerk iedereen uit om hun levensverhaal te verbinden en aan te sluiten bij dat groter verhaal van wat God gedaan heeft in Christus. We gaan nu over naar een tijd van avondmaal. En als voorbereiding op het avondmaal wil ik beginnen met een uitnodiging. Zoals de psalmist schrijft: Kom en zie Gods wonderbaarlijke daden. Dus ik wil beginnen met de uitnodiging naar ieder van jullie. Kom en aanschouw het kruis. Kom en zie Gods daden in Jezus. Kom en zie, kom en hoor wat God voor ons heeft gedaan in en door Jezus. Kijk naar het kruis. We nemen even enkele, een tijd om daarover na te denken. Denk na aan wat Jezus heeft gedaan voor jou aan het kruis. De auteur van Psalm 66 gebruikte zichzelf ook als een voorbeeld. En ik wil hetzelfde doen. Ik heb ook in mijn leven mogen ervaren wat het kruis betekent voor mij. Toen ik 15 of 16 was, was ik aanwezig op een meerdaagse christelijke conferentie. En in gebed kreeg ik een visioen of droom, ik weet het niet. En in mijn gedachten in dat visioen of droom, ik was aan het zinken in modder. En ja, dat was beangstigend. Ik voelde mij zinken. En Jezus nam mij bij de hand en zette mij neer op een soort eiland met vaste grond. In Psalm 40, vers 2 staat er het volgende. Toen trok hij me uit de put. Hij haalde me uit het modderige moeras van ellende. Hij zette mijn voeten weer op stevige bodem. Hij gaf mij vaste grond onder mijn voeten. Neem even de tijd om na te denken voor jezelf. Hoe heeft God jou gered? Hoe heb jij het mogen ervaren dat je op vaste grond komt te staan? Dat God jou ook uit jouw zonde, uit jouw ellende heeft gered. Jezus zei, alleen zij die weten dat ze ziek zijn, hebben een dokter nodig. Als je weet dat je verloren bent, dat je het niet op je eentje kunt, dat je fouten hebt gemaakt in je leven, dan, pas dan, ben je welkom en klaar. Het eigenaardige aan de boodschap van Jezus is, alleen wanneer we beseffen dat we verloren zijn, kunnen we gered worden. Paulus schreef in Romeinen 3, want alle mensen doen verkeerde dingen. Daardoor leeft niemand dicht bij God. Maar God wil de mensen redden. Zomaar, voor niks. Hij vergeeft de zonden van iedereen die gelooft in Jezus. Zo goed wil God voor ons zijn. Laten we nu even die boodschap laten zinken. Het feit dat ondanks mijn fouten, ondanks mijn tekortkomingen, ondanks de dingen over waar ik mij schaam, ben ik uitgenodigd. Ben ik welkom. Kan ik tot God komen? Kan ik in zijn aanwezigheid staan omwille van Jezus zijn offer aan het kruis? En als je dat gelooft, dat je zonden vergeven zijn door Jezus, dan ben je verbonden en mag je je verbonden voelen met alle gelovigen door alle eeuwen, door heel de geschiedenis. En mag je ook met een gerust weten deelnemen aan het avondmaal. En dan verklaren we samen met alle broeders en zusters over heel de aarde en doorheen heel de tijd, Christus is Heer. tot eer en glorie van God de Vader. Amen. Voor Jezus terugging naar de Vader in de hemel, zei hij: ik laat jullie niet alleen als wezen achter, maar ik zal de Heilige Geest sturen, die jou zal onderwijzen en leiden in wegen van gerechtigheid. Door Jezus zijn geest ervaren wij die zekerheid van onze vergeving en ervaren wij vrede. Jezus zei: vrede geef ik jullie. Wij mogen dus hier ook vandaag vanuit deze plaats vertrekken met vrede en blijdschap in onze harten, omdat wij weten dat wij niet alleen zijn, maar dat God door zijn Heilige Geest overal met ons meegaat. Laat dat dan ook een troost zijn voor jou in de momenten dat het misschien deze week moeilijk wordt. We gaan een laatste lied zingen om mee af te sluiten. Ik zou zeggen, laten we recht staan voor ons laatste lied.
En het is een lied die echt mooi aansluit op de boodschap. Het draait om Jezus, het Lam. We gaan samen danken. Het Lam. We gaan samen danken.
Die hoop verheven en verheven. zie het vuur van liefde branden in zijn neer. Hij is waardig. Hij is waardig.
Sluit af met een zegen. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. De mededelingen staan in potscherven. Misschien één iets dat niet in potscherven vermeld is, en dat is hoe dat het is met Idis. Idis, zoals je weet, heeft een ingreep gehad aan zijn hart. Een pacemaker werd geplaatst. De ingreep is goed verlopen, maar Mieke laat weten... Idis is ondertussen terug thuis, want het was maar één overnachting in het ziekenhuis. En Mieke liet weten dat Idis wel nog vrij moe is. Dus misschien gebed blijvend bidden voor Idis... dat hij volledig herstelt en dat hij weer zijn oude zelf is. Goed, dan zou ik nog zeggen, fijne zondag allemaal. Blijf gerust praten. Oh, is er nog een mededeling? Ja, oké. Dus Karin Dirk is het, hè? Dirk wordt geopereerd nu donderdag. Dus niet vergeten. En er zijn, zoals jullie weten, zijn er verschillende die ook onwel zijn op een of andere manier. Blijf bidden voor broeders en zusters dat we elkaar op die manier mogen steunen. Goed. Fijne zondag allemaal.